Shabbat Shalom. In de wijde zin van het woord, niet alleen maar shalom voor jullie harten, maar shalom voor deze wereld. We hebben al bij stilgestaan dat het een verwarrende tijd is. Maar er zijn ook altijd mooie dingen, hoe verwarrende de tijd ook zijn. Mooi is bijvoorbeeld dat over een paar weken een trilogie van mij mag verschijnen. En die moet jullie, als er iemand op Nederland is, dan moet het jullie zijn die daarvoor geïnteresseerd zijn. Want het gaat over drie onderwerpen en er staat in de ondertitel steeds vanuit Joods en christelijk zicht. En die onderwerpen, die hoef ik jullie niet uit te leggen, ergens anders wel, maar bij jullie niet. Ten eerste, het eerste deel heet de Shechina. Ten tweede, de Torah. En ten derde, de Messias. Ik zie er zeer naar uit. En hopelijk, het gaat samen met Christenen voor Israël. Het wordt uitgegeven door Scholte Uitgeverij. Houd het in de gaten, er komt misschien een livestream presentatie in Nijkerk bij Christenen voor Israël. Het is een bijzondere dag, want voor het eerst van mijn leven preek ik bij jullie niet over de parasha. Ik ben een man van tradities en gewoonten, dus ik houd er niet van om daar doorheen te breken. Maar de aanroep, de oproep was zo krachtig, ik kon er niet omheen. Wij moeten spreken over deze tijden. Dus dat doe ik. Maar ik dacht als kleine stijfkoppigheid, ik lees toch iets uit de Haftara. En dat hebben we gedaan, want dat is het gedeelte uit Jesaja 44. Maar ik wil mij concentreren op wat we gelezen hebben uit Matteüs 24. We gaan het hebben over de tekenen der tijden. Dat is een merkwaardige uitdrukking, want die komt maar één keer in de Bijbel voor zover ik weet. En daar betekent die heel wat anders. Namelijk, hij staat in Matteüs 16. En hij komt uit de woorden, uit de mond van Yeshua. Hij heeft het tegenover zijn opponenten over die tekenen der tijden. Jullie begrijpen hoe het weer gaat worden. Je kijkt naar de lucht en op grond van wat je dan ziet zeg je, nou, mooi avondrood, mooi weer aan boord, morgenrood, water in de sloot. Maar als het gaat om de tekenen der tijden, dan verstaan jullie dat niet. Maar dan gaat het niet over de tekenen van de eindtijd. Daar ging het over de tekenen die hem zelf betroffen. Zijn lijden en sterven en opstanding. Maar die uitdrukking heeft een heel eigen betekenis gekregen. En vandaag gebruiken we die uitdrukking tekenen der tijden vooral voor de eindtijd. Ook dat is een dubbelzinnig begrip. Aan de ene kant zeggen de apostelen wel eens, wij leven nu al in de eindtijd. Kinderen, het is het laatste uur, schrijft Johannes al in 1 Johannes 2... En op ons zijn de einden der eeuwen neergekomen, zegt Paulus in 1 Korinthe 10. Maar in andere keren spreekt hij over, er zullen dagen komen, de laatste dagen. En hij spreekt over de laatste tijden. En dan bedoelt hij dat wat wij er gewoonlijk ook over verstaan, dat is de laatste fase van de huidige eeuw, vlak voor de verschijning van de Zoon des Mensen. Het woord eeuw moet hier ook uitgelegd worden, want dit is een heel belangrijk woord in Matteüs 24, maar ook in het Jodendom. In Matteüs 24, daar zeggen de discipelen in vers 3 tegen Yeshua, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Als u een vertaling hebt waar hier staat voleinding van de wereld, dan moet u die onmiddellijk inruilen voor een betere vertaling. Dit is zo belangrijk, juist dat het hier niet gaat over de voleinding van de wereld. Ook in het laatste vers van Matteüs 28, vers 20, ik ben met u, daar staat niet tot aan de voleinding van de wereld, maar tot aan de voleinding van de eeuw. Dat wil zeggen, de huidige eeuw, deze eeuw, die eindigt bij de komst van de Zoon des Mensen en dan begint de nieuwe eeuw, de toekomende eeuw, de Messiaanse eeuw. Die vervangingstheologen die weten als Yeshua terugkomt, dan is het meteen het einde van deze wereld en dan komt er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Die weten niet van de Messiaanse eeuw. En daarom is het juist zo belangrijk dat je hier vertaalt eeuw. De discipelen vragen dus aan Yeshua, Waaraan zullen we kunnen weten dat de huidige eeuw, deze eeuw, bijna voorbij is? De rabbijnen hebben het daar ook veel over gehad. Deze eeuw en de toekomstige eeuw. En die toekomstige eeuw, dat is dan de Messiaanse eeuw. Dat is de eeuw die aanbreekt als de Messias komt. Je kunt natuurlijk ook vertalen tijdsperiode of tijdvak, tijdperk. Eeuw is niet letterlijk hier 100 jaar. Maar in elk geval is er een groot verschil tussen deze eeuw en de toekomstige eeuw. En wat de discipelen vragen is, waaraan herkennen we nou dat we het einde van die tegenwoordige eeuw naderen? Ik zeg even dit terzijde voor de studenten onder u, de studeerders. Lucas 21 is het een andere zaak. Je zou denken, die twee hoofdstukken die hebben het over hetzelfde. Ja, maar niet helemaal. In Lucas 21 gaat het veel meer over de ondergang van de tempel in het jaar 70, door de Romeinen verwoest. En over de tijden der volken die dan aanbreken en die nu al bijna 2000 jaar geduurd hebben. En dan pas is er sprake van de wederkomst. Hier is dat heel anders. Het is best een beetje ingewikkeld, maar ik zal proberen het u uit te leggen. Als we nu die eerste versen bekijken, want het antwoord van Yeshua, dat begint dus in vers 4. En dan vertelt hij van de vele misleidingen. En dan lees ik vers 6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Let op, word niet verschrikt. Want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Dit alles is echter het begin van de weeën. Ondanks deze waarschuwing kun je het altijd weer meemaken dat als er hongersnoden of aardbevingen zijn of pestilentieën. Dat woord staat in Lucas 21, zeg maar. Pandemieën, wereldwijde epidemieën. Zo gauw zoiets optreedt, dan denkt men, ah, zie je wel, we leven in de eindtijd. Dat is om een dubbele reden een vergissing. In de eerste plaats, omdat Yeshua zegt, dat is nog maar het begin van de weeuw. Je kunt rustig zeggen, deze hele 2000 jaar hebben we dit soort dingen meegemaakt. Dus dat is, alleen al om die reden is het verkeerd. Maar bovendien, hoe wil je nou uitmaken welke pandemie, we hebben nou pas de coronapandemie gehad, of welke andere pandemie het ook mogen zijn, een teken van de eindtijd is. Dat is niets anders dan dat de vingerwerk. Dan kun je nog veel beter denken aan de letterlijke pest in de 14e eeuw, die 1/3 van de Europese bevolking heeft uitgeroeid. Vele malen erger dan de coronapandemie. Dan had je beter eerder kunnen denken, want dat was de tijd geweest dat nu toch wel Yeshua gauw zou komen. Maar deze pandemie is gelukkig voorbij. Hij is teruggezakt tot een gewoon griepje. En als de Heer het niet verhoedt, dan kunnen er nog, ik weet niet wat voor pandemieën allemaal optreden. Net zo goed als er nog vele hongersnoden kunnen komen en nog heel veel aardbevingen. En Yeshua zegt, laat je daar nou niet door in de war brengen. Denk nou niet bij elke hongersnood en elke aardbeving, zoals in Turkije pas geleden, ah, dit is de eindtijd. Nee, dit zijn dingen die kenmerkend zijn voor al deze 2000 jaar. En het is nog maar het begin van de weeën. Dit is nog niet de echte eindtijd. Ik zeg niet dat we niet in de eindtijd leven, maar niet op grond van pandemieën, hongersnoden en aardbevingen. Dat is de verkeerde sleutel om vast te stellen of we in de eindtijd leven, ja of nee. Maar nu lezen we een stukje verder. Dat hebben we daarnet ook al samen gelezen. Daar staat in vers 14, dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Wat voor einde? Het einde van deze eeuw. Dat betekent de komst van de Messias. Of de wederkomst van de Messias en het begin van de Messiaanse eeuw. Ik moest daar net een beetje om lachen in mezelf. Vaak zingen we wat er een beetje geprojecteerd wordt zonder al te diep na te denken. Het is ook heel vervelend als je constant moet denken, klopt dat theologisch wel wat daar staat. Maar net zongen we een lied van Marcel Zimmer waarin we dit zongen. Ik weet dat, ik zeg het nou maar met mijn woorden, Yeshua pas terugkomt als alle mensen het evangelie gehoord hebben. Ik heb even gemerkt of jullie opgelet of jullie zachter gingen zingen. Maar nee, jullie zongen nog steeds met volle borst. Dus jullie geloven allemaal dat dat zo is. En dat klopt ook, want dat staat in dit vers. Het evangelie van het koninkrijk. Nou is dit al in eerste plaats interessant. Daar staat niet het evangelie van Gods genade voor arme zondaren. Dat is een prachtig evangelie. Dat is ook 2000 jaar verkondigd en dat moeten we vooral ook blijven verkondigen. Maar dat staat hier niet. Het is het evangelie van het koninkrijk. Evangelie betekent de goede boodschap. En als je wil weten wat het evangelie is, nou dan moet je maar alle voorgaande hoofdstukken aan Matteüs lezen, want dat is het grote thema van dit evangelie. Dit is bij uitstek het evangelie van de Messias in de betekenis van gezalfde koning van Israël. En dan moet je vooral kijken naar de gelijkenissen Matteüs 13, die allemaal uitlopen op het einde van deze eeuw en het begin van de Messiaanse eeuw. En dit evangelie van het koninkrijk was eigenlijk, mede dankzij de vervangingstheologie, eeuwenlang sterk verwaterd. Eigenlijk onbekend. Ik schreef het pas in een column en ik krijg allerlei gereformeerde reacties van mensen die eigenlijk nauwelijks lijken te begrijpen waar ik het überhaupt over had. Het christenleven betekent rechtvaardiging en heiligmaking en dat is allemaal mooi en prachtig. En ik had geschreven, dat is niet het eerste wat het om gaat. Dat is alleen maar voorbereiding. Je moet gerechtvaardigd en geheiligd worden om tot de eigenlijke zaak te komen, namelijk discipelschap, navolging van Yeshua. Dat is het koninkrijk. Het koninkrijk is een huidige, nog verborgen vorm, betekent het geheel van al de mensen op aarde die Yeshua navolgen. Of ze nou echt doen of niet echt doen, want daar zijn ook valse rikken onder, dat hebben we ook al in Matteüs 13. Dat is het koninkrijk nu. Een verborgen koninkrijk. Want als je het niet wil zien, dan zie je het niet. Maar het omvat al degenen die Yeshua willen navolgen. En naar zijn Torah willen leven. En hem willen dienen. Dat is vandaag. Maar de andere kant van het koninkrijk is dat het straks openbaar zal worden. Als de koning zelf zal verschijnen met de wolken des hemels. Dan zal hij dat koninkrijk, en dan kan niemand het meer ontkennen, in macht en heerlijkheid vestigen op deze aarde. Nou, daar bid ik elke dag om. Dat dat zo gauw mogelijk mag gebeuren. Vooral als ik denk aan die afschuwelijke oorlog op Europees grondgebied. Met alle verschrikkelijke consequenties die dat kan hebben als je ziet hoe alle wereldmachten daarin betrokken zijn. O, Heer, kom toch spoedig. Het evangelie van het koninkrijk, dat is pas in de 20e eeuw, mag ik rustig zeggen, weer enigszins boven water gekomen. De eerste die in Nederland daar goed over geschreven heeft, was notabene een gereformeerd theoloog. Dat even terzijde om ook iets aardigs te zeggen. Maar op allerlei terreinen, eigenlijk een beetje in de 19e eeuw, maar in de 20e eeuw, zeker in Nederland, is dat heel diep doorgedrongen. Het gaat niet alleen maar over vergeving en verzoening en rechtvaardiging. Dat is meer de voorwaarde tot. Het gaat er uiteindelijk om het hele schrift door, om het Messiaanse Rijk. Daar gaat het om vanaf Genesis 1, waarin je in Adam en Eva al de voorboden ziet, de voorafschaduwing van dat uiteindelijke Rijk, waarin de Messias met zijn bruid over deze wereld zal regeren. En dat is de hele kern. Ik bedoel, woorden als rechtvaardig maken, die kom je een paar keer tegen in het Nieuwe Testament, maar het woord koninkrijk kom je meer dan 100 keer tegen. Paulus zegt, ik ben overal rondgegaan om het koninkrijk te prediken, zegt hij in Handelingen 20. En zo zou je vele voorbeelden kunnen noemen. Toen Yeshua opgestaan was uit de dood, bezocht hij elke dag zijn discipelen. Hij verscheen aan hen 40 dagen lang tot aan zijn hemelvaart. En waarover sprak hij, Handelingen 1 vers 3, over het koninkrijk Gods. Ongelooflijk. 40 dagen lang was dit zijn thema. Waarom? Omdat dat alles is waar het om draait. En daar zijn we nu eigenlijk weer langzamerhand achtergekomen. Dat is ook een teken van de eindtijd. En dit is het koninkrijk, het evangelie bedoel ik, dat aan de hele wereld verkondigd wordt. Ook dat is bijzonder, want zeg maar rustig, tot het jaar 1800 was het evangelie niet veel verder gekomen dan Europa. En de landen waarin de Europeanen waren geëmigreerd. Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika. Maar het was een typische Europese aangelegenheid, heel merkwaardig. En dan in de 19e eeuw komen de grote wereldzendingen op gang. En dat gaat door tot in onze tijd. En pas nu kunnen wij zeggen dat nagenoeg alle volkeren met het evangelie zijn bereikt. Nu pas. Dat is een teken van de eindtijd. Vers 15, 14, wat hier staat, gaat, is bijna in vervulling gegaan. En dat is heel bijzonder. Ik las jaren geleden al, er zijn nog maar 200 miljoen mensen die niet bereikt zijn met het evangelie. Dat vond ik wel heel optimistisch. Maar dat is een fractie natuurlijk van die bijna 8 miljard mensen hier op aarde. En men berekende dat het niet lang meer zou duren. Dat alle volkeren van gehoord zouden hebben. Niet dat alle volkeren het aannemen natuurlijk. Maar wel dat in alle volkeren er volgelingen van Yeshua zullen zijn. Dat is ongelooflijk. Of beter gezegd, wij horen dat natuurlijk wel te geloven. Want het staat hier. Ik denk dat je rustig mag zeggen. Op het moment dat Yeshua terugkomt, zullen er volgelingen van hem zijn onder alle volkeren op aarde. Ook in de moslimwereld. Ook in hindoeïstische landen en in boeddhistische landen. En zullen er gelukkig ook nog zijn in onze sterk geseculariseerde wereld. Ook hier zullen ze nog zijn. In alle volken van de wereld. Dat is nieuw. Het is nog niet eens helemaal verwerkelijk, maar het scheelt niet veel. En het staat hier heel duidelijk. Als dat het geval is, dan zal het einde zijn. Dan komt deze eeuw tot een afsluiting. En dat is heel begrijpelijk. Is er ook water in de zaal? Ja, dat staat naast mij. Je moet alleen het maar weten te vinden. Als je nou een teken van de eindtijd wil hebben, hier heb je er een. Maar dan, vanaf vers 15. Ik weet niet of u daar wel eens over nagedacht hebt. Dat hele stuk, vanaf vers 15 tot en met vers 27, of eigenlijk kan je wel zeggen tot en met vers 35. Waar gaat het hier over? Heel veel ook van ons zullen nog steeds zijn opgevoed met de gedachte dat het hier gaat over de val van Jeruzalem en de val van de tempel in het jaar 70. Dat is in Lucas 21 inderdaad het geval. Maar hier begint het al direct met een grote moeilijkheid. In het jaar 70 was er geen gruwel der verwoesting in de tempel. Met het oog op de uitleg heeft men van allerlei dingen geprobeerd. Er zijn tig pogingen om die gruwel der verwoesting toch in die tempel in te wurmen in het jaar 70. En ze zijn allemaal, de een is nog onwaarschijnlijker dan de andere. Er komt er bovendien bij dat de gebeurtenissen die hier beschreven worden, daarvoor wordt gezegd, direct daarna, terstond, zal de Zoon des Mensen komen. Dat is in het jaar 70 niet gebeurd. Ook die dwaalleer komt tegenwoordig voor, die heet het preterisme, dat Yeshua al in het jaar 70 zou zijn teruggekeerd. Niemand heeft er wat van gemerkt, maar dat schijnt dan toch het geval te zijn. En dan denk je, waar is dan de Messiaanse eeuw? Alleen vervangingstheologen kunnen op zo'n gedachte komen. Waar is dan die Messiaanse eeuw gekomen? Waar was dan de opstanding van de doden? Waar was dan het herstel van Israël? Het tegendeel, in het jaar 70 zijn de Joden in de diaspora terechtgekomen, verstrooid over de volkeren. Het hoort bij de geweldige verwarring van onze tijd, zulke theorieën. En het licht gaat volledig op als je realiseert, het gaat hier niet over het jaar 70, het gaat hier over de eindtijd. Nogmaals, dat wordt bevestigd door dat woord, terstond na deze dingen, terstond na die grote verdrukking, komt de Zoon des Mensen. Het staat hier wel drie keer, die wederkomst van Yeshua die beschreven wordt. We zijn in de eindtijd. En hoe komt het nou dat mensen daar zoveel moeite mee hadden om dat te accepteren? Omdat in de vervangingstheologie er helemaal geen Israël kan zijn in het beloofde land op het moment dat Yeshua terugkomt. Er was ook niemand in de 19e eeuw uit heel die vervangingstheologische wereld die zich kon voorstellen dat er ooit weer een staat Israël zou komen. Nee, onmogelijk. De Turken regeren daar, Jeruzalem, heel Palestina, is Turks bezit. Nou, Roes begon al een beetje te aarzelen toen in de Eerste Wereldoorlog, in ieder geval was het 1917, meen ik, dat de Engelsen, de Britten, Jeruzalem veroverd hebben. En in 1922 kwam er definitief een einde aan het Turkse Rijk. Palestina was ineens, ik zeg nou maar Palestina als de toen gebruikelijke uitdrukking. De Joden in die tijd in het beloofde land noemden zich ook Palestijnen. Grappig genoeg. Ineens was het een totaal andere situatie. Geen Turkse dictatuur, het was mandaat. Dat wil zeggen, de Britten hadden dat tijdelijk toezicht om te zien hoe de dingen verder zouden verlopen. Maar nee hoor, de vervangingstheologen zijn een aparte staat Israël bestaan niet. Dat kan natuurlijk onmogelijk. En toen die staat Israël er toch kwam in 1948. Toen zei men, oh ja, maar dat heeft niks met de profetieën te maken. Een bekende theoloog in Nederland zei, de stichting van de staat Israël heeft net zo weinig met de Bijbel te maken als de stichting van de staat België in 1830. Ja, als je je ogen voor de dingen wil sluiten, dan gebeurt dat. Ik was eigenlijk net te jong, dat vind ik wel jammer. Ik ben geboren in het verschrikkelijkste jaar van de Joodse geschiedenis. 1944, het dieptepunt van de Holocaust. En 4 jaar later, ik was net te jong. Ik weet nog wel dat Juliana koningin werd, dat kan ik me nog wel herinneren. Dat heeft alleen maar meer indruk gemaakt op een 4-jarige dan de oprichting van de staat Israël. Dat was een feit. Het eerste wat ik me herinner van Israël, dat was de Suezcrisis, begin jaren 50. Maar het is gebeurd, die staat Israël is er gekomen. En ik heb groot, groot respect voor al die Bijbelverklaarders. Ik heb hun boeken in de boekenkast staan. In de 19e eeuw, die zeiden, er komt hier een staat Israël. Grotendeels in ongeloof. Ze zullen geen oog hebben voor Yeshua, dat zal een blinde vlek zijn. Maar ze zullen die staat Israël krijgen. Die zal opgericht worden. Want eerder kan de Messias niet komen. Dat is wat. Eerder kan de Messias niet komen. Ik sprak pas geleden een hele grote groep studenten tegen. Toen had ik het over ditzelfde onderwerp. De tekenen van de tijd. Wat zijn nou echt de tekenen van de eindtijd? En ze noemden allerlei dingen op. Klimaat, toestand. Nou, daar hebben ze groot gelijk aan. Hoe mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen met dat klimaatprobleem in het reinen moeten komen. Je ziet het om volkeren zijn niet bereid en niet bij machten om samen echte noodzakelijke maatregelen te treffen. Dat is ook een teken van het einde. Ze hadden gelijk. Ik zei, nog een paar van die dingen. Oké. Ik zei, wat is nou het allerbelangrijkste teken van het einde? Waaraan we in deze tijd heel duidelijk kunnen zien dat we leven in die eindtijd. Niemand had een idee. Althans, ze zeiden niet wat ik wilde horen. Pas geleden had ik weer een heel andere groep studenten. Allemaal Wageningers, ik weet niet of dat nog scheelt. Landbouwuniversiteit. 67 stuks, studenten bedoel ik. En 3 daarvan staken hun vinger op en gaven dat goede antwoord. De staat Israël. Van het jaar viert Israël 75 jaar staat Israël. Dat is fenomenaal. Maar daardoor zijn we er allemaal ook zo aan gewend. De meesten van jullie mag ik aannemen, hoewel ik diverse bloeiende amandelbomen zie, als jullie de Bijbelse taal tenminste verstaan, hè, wat bloeiende amandelbomen zijn. Maar de meesten van jullie zullen na de stichting van de staat Israël geboren zijn. Het is zo gewoon geworden, we zijn het gewend. Maar het is nooit gewoon. Het is ongelooflijk dat een volk dat 2000 jaar lang verstrooid is geweest onder alle volkeren, dat is blijven bestaan. Dat is al spectaculair. Dat het niet opgegaan is in de andere volkeren. En dat het is blijven bestaan is doordat het vasthield aan enkele van de meest kenmerkende zaken die bij het Jodendom horen. De Torah, de Shabbat, het Brit Mila, de besnijdenis en de onderhouding van de feestdagen en de kashrut. Niet allemaal hebben ze daaraan meegedaan, maar tot op de dag van vandaag is dat volk blijven bestaan. Hadden ze dat niet gedaan, dan waren ze versmolten met alle volken, was er helemaal geen Israël mee geweest. In die drie boeken die ik straks genoemd heb, die volgende maand hopelijk verschijnen, daar heb ik een antwoord gegeven op iets wat ik me eigenlijk nog nooit eerder zo bewust was. Maar wat wel voor mij een eye-opener was. Ik weet niet of het voor jullie is, misschien zeggen jullie, oh, dat hadden wij al zo lang gerealiseerd. Nou, gefeliciteerd. Maar voor mij was het nieuw. En dat is de vraag, waarom heeft Israël de Messias niet herkend? Hoe komt het dat 1/3 van de mensheid zich christen noemt, wat het ook mogen betekenen, maar toch 1/3 van de mensheid, terwijl het in Israël minder dan 1% is? Hoe kan dat? Waarom zien zij het niet en de anderen wel? Het verandert wel hoor. Vele jaren geleden waren er 5000 Messias beleidende Joden in Israël. Mij wordt nu verteld dat het er wel 15.000 zijn. En wereldwijd hoorde ik vroeger 300.000 en nu praten sommigen op over 1 miljoen. Ik weet niet hoe optimistisch dat is, dus het verandert wel. Maar toch, hoe komt het dat de velen het niet willen zien? Rabbijnen voor wie ik hoge achting heb, die ik tot mijn vrienden reken, die het niet zien. De christenen hebben ook zo'n blinde vlek hoor. De blinde vlek van Israël is Yeshua, de blinde vlek van de kerk is Israël. Wat heerlijk dat straks al die bedekkingen worden weggenomen. Jesaja 25. Er wordt de bedekking van de volken weggenomen. Dat is voor mij net zo'n groot raadsel hoor. Hoe ooit die vervangingstheologie kan ontstaan. Maar toen, nou kom ik bij dat punt dat ik me voor het eerst realiseerde. Wat als Israël het wel had gezien? En als alle volkeren, onder alle volkeren was het evangelie verbreid en er was een geweldige kerk ontstaan waarvan uiteindelijk de Joden maar een kleine fractie zouden hebben gevormd, waarin het ontzettend moeilijk voor hen zou zijn geweest hun identiteit vast te houden. Met andere woorden, er waren twee grote gevaren. Israël had of kunnen opgaan in de christelijke kerk en er was er van een Joodse identiteit niks overgebleven, zeker niet na de 4e eeuw, toen de vervangingstheologie opkwam. Of Israël had zijn eigen identiteit niet vastgehouden en zou al lang en breed in de volkeren zijn wereld zijn opgegaan. Dus of ze waren in de kerk opgegaan, of ze waren in de volkerenwereld opgegaan. En dan kom ik tot het punt. Israël bleef bewaard door het rabbijnse jodendom. En dat was Gods bestel. Dat zag ik heel duidelijk. Dat was Gods bestel. Want daardoor hebben zij hun identiteit weten te bewaren. Want, nou komt het, anders had er nooit een Messiaanse eeuw kunnen komen waarin Jeruzalem het middelpunt van de wereld zal zijn, waarin de Messias zal zitten op de troon van David, waarin alle volkeren uiteindelijk onder zijn heerschappij zullen komen, de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem zoals Jesaja 2 en Micha 4 dat beschrijven, om daar de Torah te leren. Daar was allemaal geen sprake van geweest als Israël of was opgegaan in de kerk of opgegaan onder de volkeren. Dat waren de twee grote gevaren. Er is dus een bijzondere zegen op het rabbijnse jodendom. Tuurlijk, ze hebben een blinde vlek. Ze kunnen Yeshua niet zien. Net zoals de christenen voor verreweg het grootste gedeelte, alleen al alle katholieken en dan verreweg de meeste traditionele protestanten. Het is gelukkig aan het veranderen, maar toch, die zien het ook niet. We lopen allemaal met blinde vlek. Maar daardoor heeft Israël zijn identiteit weten te bewaren. Daardoor is er vandaag een Israël. En wat is nou bijzonder van Matthäus 24? Dat Yeshua ons meeneemt over wat wij nu weten bijna 2000 jaar is en hij brengt ons in Israël van de eindtijd. Want nogmaals, er staat heel duidelijk, terstond, daarna komt de Zoon des Mensen. We zijn in de eindtijd hier. Vanaf vers 15 zijn we in de eindtijd. Ik weet niet precies wat die heilige plaats is waar die gruwel der verwoesting zal verschijnen. U kent die uitdrukking gruwel der verwoesting uit het boek Daniël. En daar weten we dat het gaat om, een gruwel betekent heel vaak een afgod. Een afgodsbeeld dat verwoesting zal brengen over Israël. Het wordt ook behandeld in het boek Openbaring. Dat is nog veel te ver om dat allemaal uit te werken. Zo'n afgodsbeeld was er niet in het jaar 70. Maar op een of andere wijze, en als je ziet hoe ver de secularisatie doorgewerkt is, doorgegaan is in Israël, dan kun je daar iets bij voorstellen dat zulke afgoden gediend worden. Alleen, dat is wel raadselachtig. Die gruwel staat hier op een heilige plaats. Daar is nog veel onduidelijk. De tempel van de Antichrist, die vind je ook bij Paulus in 2 Thessalonicenzen 2. Dat moet een heilige plaats zijn die uiteindelijk de Antichrist voor zijn rekening zal nemen. De Antichrist, dat is anti-messias. Valse messias bij uitstek. Van velen achteraan zullen lopen. Ik heb door alle keren dat ik in Israël was geleidelijk aan die Gurva-synagoge zien hersteld worden. Heel bijzonder. En sommigen hebben vermoed dat het misschien daar zal zijn. Dat weten we niet. Dat moeten we loslaten. Maar op een of andere wijze zal Israël geestelijk gesproken nog door een heel diep dal moeten gaan. Niet zozeer door de vijanden van buitenaf. Dat ook. Die zullen uiteindelijk ook toeslaan. Dat hebben ze ook al menigmaal gedaan. Maar ook door het zo'n massa van hen zich aan die afgoderij zullen overgeven. Ik kom graag in Jeruzalem, ik kom niet zo graag in Tel Aviv. Tel Aviv is net zo'n Sodom en Gomorra als Londen en Parijs en Amsterdam dat zijn. En daar kun je je voorstellen dat de harten rijp gemaakt worden voor de afgoderij. Maar op de heilige plaats, dat is wel angstaanjagend. Dat is nog dat diepe dal waar Israël doorheen moet. En als dat te lang zou duren, staat hier, dan zou niemand behouden worden. Dat wil zeggen, naar de mens gesproken, dan zou iedereen tenslotte voor de bijl gaan. Maar een van die merkwaardige dingen in Israël, dat is nog weer iets positiefs, is dat Israël vooral, de staat Israël vooral begonnen is met communisten en socialisten. Dat waren de mensen die de kibbutzim hebben opgericht. Maar dat het religieuze gehalte steeds sterker wordt. Dat komt mede door het feit, dat zeg ik er eerlijk bij, dat seculiere joden 1,5 kind krijgen en religieuze joden 10 kinderen. Dat scheelt natuurlijk ook een heleboel. Maar toch. Het is een van die moeilijke dingen bij de huidige regering in Israël, waar het religieuze gehalte zo groot is, ultra-orthodoxe partijen, die tegelijkertijd een gevaar opleveren voor de democratie. Want ultra-orthodoxie, dat heb je in het christendom ook, en democratie, die verstaan elkaar slecht. Verwarring. Maar het hoort erbij. En Yeshua zegt, maak je niet bezorgd. Hef je hoofd omhoog. Want je ziet, het gaat komen. Wat een opluchting in 1948 toen de staat Israël ontstond. Wat een vreugde, ook onder alle Joden wereldwijd. Maar nu maken we ons ook grote zorgen. Over de ontwikkelingen die er gaande zijn, de voortdurende aanvallen van buitenaf, maar nu ook de spanningen intern, grote zorg. Het moet allemaal door dat diepe dal. En ik kan u niet die bijzonderheden uitwerken, we moeten maar zien hoe zich dat ontwikkelt. Maar dan staat hier, en dat is zo bemoedigend, terstond na die dagen. Een rabbijn zei ooit tegen mij, het kan nog wel 1000 jaar duren. Ze kunnen wel weer verstrooid worden over de volkeren. Dat weet je niet. Nou, dat geloof ik dus niet. Terstond na die dagen. Eerst staat er in vers 27, zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Als een machtige bliksemstraal die angstaanjagend is, maar tegelijkertijd van een pracht en een heerlijkheid. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Geen nederig kindje in een stal in Bethlehem, waar niemand wat van merkte. De herders merkten wat van doordat ze een bijzondere openbaring kregen van bovenaf door de engel. Engelen zelfs. De wijzen zagen een ster. Enkelingen kregen een bijzondere openbaring. De massa zag niets. Maar hier kan niemand meer omheen. Openbaring 1, vers 7 zegt: en aller oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Aller oog zal hem zien. Alle stammen, ja, dat is moeilijkheid, alle stammen van het land, ja, je kunt ook vertalen, alle stammen van de aarde, ze zullen het allemaal zien. En dan in vers 29, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Allerlei wonderbaarlijke hemelse verschijnselen. En dan in vers 30, dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen in de hemel. Die komst is het teken zelf. Dus de teken is niet onderscheiden van de komst. Die wederkomst is het teken voor de hele wereld. Dan zullen alle stammen van het land weeklagen. Ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal tot vuurland en Eskimo-land aan toe. Over de hele wereld. En hij zal zijn engelen, die engelen zullen zijn uitverkorenen bijeenverzamelen uit de vier windstreken. Mijn vader is 93 geworden, dus onze broeder van 94 heeft hem nu ingehaald bijna. Maar hij heeft zijn hele leven verwacht dat hij dat zou meemaken. De komst van de Messias. De komst van Yeshua met de wolken des hemels. Het is niet gebeurd. Maar de houding vond ik wel altijd heel mooi. Eigenlijk wil ik ook zo leven. Er was een bekende professor in de 19e eeuw, professor J.H. Gunning. Hij was op weg naar hem. Hij kwam terug van een begrafenis met een stel vrienden. En hij was zelf al heel oud. En een van de vrienden suggereerde voorzichtig dat hij misschien wel de volgende zou zijn die begraven zou worden. En zoals mijn vader dat dan vertelde, professor Gunning rechtte zijn rug en hij zei: mijn heren, ik zal de dood niet de eer aandoen op hem te gaan zitten wachten. Ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. Zo is het. We hadden een oude broeder in een van onze gemeenten. Die lag op zijn sterfbed. Hij was zeer verzwakt. En de broeders kwamen bij hem en die zeiden dat hij misschien het wel spoedig bij de Heer zou zijn. En met zijn laatste krachten wees hij omhoog en hij zei: hij kan nog komen. Hij lag op zijn sterfbed te wachten, niet op zijn dood, maar op de Heer. Denk om, dat is voor ons ook de juiste houding. Maar dat is ook de juiste houding voor elke gelovige Jood. En zo doen ze het ook. Een rabbijn zou ooit tegen mij willen: we hebben twee dingen in ieder geval geweten. Wij geloven allebei in de Torah, in de Tenach, en we geloven allebei in de God van de Tenach. Ik zei: we hebben nog een derde ding gemeen. Hij zei: wat is dat? Ik zei: we wachten allebei op de komst van de Messias met de wolken des hemels. Hij keek een beetje zuur. Hij dacht: dan begint hij weer over Yeshua. Ik zei: nee, luister goed wat ik zeg. Ik zeg: we wachten allebei op de komst van de Messias. Die zal komen met de wolken des hemels. En die zal zitten op de troon van zijn vader David. Die staat nog steeds in Jeruzalem. Die staat niet in de hemel. En dan zal hij regeren over Israël, over alle volken. En dan zal het vrede en gerechtigheid zijn. En zijn ogen begonnen te stralen. Hij zei: ja, wij wachten samen op de Messias. En dat moet je vasthouden. We kunnen de verschillen benadrukken tussen het gros van de orthodoxe, de religieuze Joden en onszelf. Dat moet ook af en toe gebeuren. Zij zien Yeshua niet zitten, nog niet. Wij mogen dat wel. Maar je kunt ook zeggen: we wachten samen op de Messias. Er wordt beweerd van een bekende rabbijn die, ik geloof, 2 jaar geleden overleden is. Maar ik heb het niet geverifieerd. Maar ik citeer toch wat ik gehoord heb over hem. Daarom noem ik zijn naam ook niet. Want dan is het ook minder erg als ik het niet goed gehoord heb. Maar hij zei: Jezus kan niet de Messias zijn. Maar als de Messias komt, dan hoop ik dat het Jezus is. Dat raakt mij tot in de diepste van mijn ziel. Natuurlijk zei hij dat. Omdat de Joden is wijsgemaakt door ons christenen. Dat als ze geloven dat Jezus de Messias is. Ja, dan moeten ze zich aansluiten bij de christelijke kerk. En dan moeten ze afzweren alles wat Joods is. Bla bla bla. Dat kan dus niet. Yeshua kan niet de Messias zijn. Maar als hij komt, dan hoop ik dat het Yeshua is. Dit was voor de Shoah nog nooit gezegd. Voor zover ik weet. Als er toen debatten waren tussen Joden en Christenen, dan stonden ze als het ware met een muur tussenin. Dan ging het om punten te scoren. En de Joden die zich daaraan waagden, Nachmanides is een beroemd voorbeeld in de 12e eeuw. Als ze zich aan waagden aan zulke debatten, waren ze hun leven niet zeker. Want als het volk het idee kreeg dat die Joden het er beter van afbrachten dan die Christenen, dan waren die Joden liepen groot gevaar gedood te worden. Dat is voorbij. Als gevolg van de Shoah. De Shoah was iets verschrikkelijks. Het allerergste wat het Joodse volk ooit is overkomen. Maar naar de mens gesproken, zonder de Shoah kun je afvragen of er een staat Israël had kunnen komen. En naar de mens gesproken, zonder de Shoah kun je afvragen of de contacten zoals die er nu zijn tussen Joden en Christenen, of die er ooit hadden kunnen komen. We bekvechten niet meer. We luisteren naar elkaar. En we ontdekken dat we zitten te wachten op hetzelfde. De komst van de Messias, de vestiging van zijn rijk. Eens worden de blinde vlekken genezen. Rabbi Shaul, oftewel de apostel Paulus, zegt in 2 Korinthe 3, is een bedekking op de Joodse gezichten elke keer als ze de Torah lezen. Op een dag wordt die bedekking weggenomen. En ik citeer al Jesaja 25, op een dag wordt de bedekking ook van de volkeren weggenomen. Ik merk elke keer dat ik verschrikkelijk woedend word als ik nadenk over vervangingstheologie en wat die heeft aangericht. Dat is onvoorstelbaar. Is het de wortel geweest voor ontzettend veel antisemitisme. Niet alle vervangingstheologen van vandaag zijn antisemieten natuurlijk. Maar nergens heeft het antisemitisme zo'n vruchtbare bodem gevonden als in de vervangingstheologie. Daarom zijn dit soort christenen ook de grootste vijanden van Israël geweest. Ze hebben van niemand zoveel te lijden gehad als van christenen. En die christenen van wie ze zoveel te lijden hadden, waren allemaal vervangingstheologen. Wij zijn het ware Israël. Op een dag wordt de bedekking weggenomen. Maar dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Want ik zeg het zonder hoogmoed, hoop ik tenminste. Wij mogen het al zien. En wij mogen daar met onze Joodse vrienden over spreken. We mogen het samen zien. Dat die vervangingstheologie niet deugt. Maar we mogen ze ook proberen uit te leggen waarom we geloven dat Yeshua de Messias is. Ook al is toen dat rijk van vrede en gerechtigheid niet gekomen. Dat is altijd het grootste probleem van de Joden geweest. Ja, maar als hij de Messias was, waarom is dat rijk van vrede en gerechtigheid niet gekomen? Nou, één antwoord is omdat ze het zelf toen verworpen hebben, voor het grootste deel. Maar dat is niet het complete antwoord. Er zit veel meer achter. Daar moeten we over praten met hen. Niet op een bekvechterige manier. Niet met een pistool in de rug, maar om elkaar uit te leggen hoe de dingen zitten. Misschien gaan de oogjes nu wel open. Ik heb jullie misschien wel eens verteld, want ik kom weer al een tijd. Mijn vader had een vriend in Duitsland, die las altijd de hele Bijbel door aan tafel, in één jaar. Nou, één jaar weet ik niet zeker, maar in ieder geval, hij las de hele Bijbel door. En de kinderen wisten dat als hij aankwam bij Genesis 45, dat vader begon te huilen. Dat is het hoofdstuk waarin Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. Hij zegt, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. Die broers zijn totaal flabbergasted. Ontsteld, verbijsterd. En ook bang, wat zal hij met ons doen? Waarom huilde die vriend van mijn vader? Ik heb hem zelf ook goed gekend. Omdat hij dacht aan Yeshua en aan zijn komst. Met de wolken des hemels, waarin zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En niet alleen die rabbi waar ik het net over had, maar ook vele anderen zullen zeggen. Hij was er toch. Hoe kan het zijn dat we ons zo vergist hebben? Ja, dat is de christelijke, dat is onze schuld vooral. Het is niet alleen maar hun verblinden, het is voor een heel groot deel ook onze schuld. Wat voor beeld, wat voor Arische Jezus met blonde haren en blauwe ogen hebben wij hun voorgespiegeld. Ik heb nog steeds lieve broeders in Christus, dat kan ik rustig zeggen, die er niet van houden te praten over Jezus de Jood. Dat punt doet niet de zaak. Dat zijn de mensen die zeggen, ik heb niks met Israël. Jezus de Jood is niet relevant. Jezus is onze verlosser, onze zaligmaker, daar gaat het om. Ze begrijpen er ook niks van. Moet je niet overmoedig maken. Ze zeggen, oh Heere God, ik ben zo blij dat ik er iets van mag zien. En dat geldt voor jullie ook. En dat geldt voor steeds meer christenen. Ook in de gereformeerde wereld. Ik ben daar zo ontzettend blij en dankbaar voor. En dat is ook een teken van de eindtijd. Een heleboel dingen waar we niet over moeten praten, helemaal niet interessant. Die dingen zijn zo vaak gebeurd, kan weer gebeuren. Maar dit is nieuw. We beginnen glimpen van de waarheid op te vatten. Joden en christenen. En samen groeien we toe naar een gemeenschappelijk inzicht. Daarom zijn die gesprekken zo belangrijk. Nou ja, dit was zo'n beetje wat ik met jullie wilde delen. Doe er maar mee wat je denkt dat goed is. Neem het maar mee. Ik ben heel dankbaar dat ik in deze tijd mag leven. Ik zei straks al, ik maak me een zorg over nageslacht. Als die hier nog lang uitblijft, hoe het met hun zal gaan in deze wereld. Ik weet het niet. Maar goed, mijn vader maakte zich zorgen over zijn nageslacht. Zo zal het misschien ook wel altijd geweest zijn. Dat heb je met oude mensen. Die jongeren lopen groot gevaar. Dat is ook wel zo. Maar ik zie mijn kinderen ook. Hoeveel van hen en kleinkinderen. De Heer mogen dienen. Daar ben ik zo blij om. En samen kijken we uit. Naar die grote dag. Waarvoor we over gezongen hebben. Die heerlijke dag. Dat de Messias zal verschijnen. Met de wolken des hemels. En wij zullen erbij zijn. Als u als krenterige Hollander het te duur vindt om een ticket naar Israël te kopen, geef niet, straks komt u er gratis. Want we zullen verschijnen met de Messias. En we zullen met hem delen in zijn heerschappij. Daar zien we naar uit. Laten we samen bidden en danken. Trouwe God, wat bent u groot, wat bent u heerlijk. Dat u dit allemaal al in uw woord hebt onthuld. En ik weet niet, misschien hebben wij ook wel blinde vlekken, vast wel. We zijn niet beter dan anderen. Help ons dan maar om er iets van te zien. En eruit te leren. Onze opvattingen steeds bij te schaven. Naarmate ons inzicht in uw woord zich verdiept. Wij danken u voor de steeds betere contacten die er mogen zijn. Ook met orthodoxe rabbijnen. Met religieuze Joden in het algemeen. Want we hebben hen lief omdat we u lief hebben. De God van Israël. U bent de God van alle volkeren. Maar u houdt ervan om zich de God van Israël te noemen. Dank u dat wij ook onder het dak van dat nieuwe verbond hebben mogen toetreden. Voor zover we niet van Joodse afkomst zijn. Dat we toch deel mogen krijgen, hebben mogen krijgen. Aan dezelfde verzoening en vergeving. Maar ook dat we volgelingen hebben mogen worden van de Messias. Draagt elkanders lasten, zegt de apostel, en zo zult u de Tora van de Messias vervullen. Nu even vertaald naar oud-testamentische taal. De Tora van de Messias. Heere, bewaar ons dicht bij uw woord. Bewaar ons dicht bij uzelf. Geef inderdaad dat we goede volgelingen van Yeshua mogen zijn. Die nooit tegen zijn volk was. Hij was tegen de huichelaars. Hij was tegen de vervalsers van uw woord. Hij heeft zijn volk boven alles lief gehad. Hij weende over Jeruzalem. Zoals wij kunnen wenen over afgoderij die daar is. Maar ook wenen over de verblinding die er kan zijn. Heer, help ons dan maar om aan onze eigen verblindingen te denken. We komen ook allemaal uit diezelfde vervangingstheologische denkwereld. Daar liggen onze verre wortels in onze voorouders. O Heere, bekeer ons van onze blinde vlekken. Van de bedekkingen die ook op ons gezicht nog zouden kunnen liggen. Bewaar ons voor al die mensen die allemaal zo precies weten te vertellen wat de tekenen van de eindtijd zijn. Waarvan u zelf gezegd hebt, dat is allemaal nog maar het begin van de wegen. Waar het om gaat is wat anders. Waar het om gaat is wat er gebeurt ook vandaag in Israël. En de uitwerkingen en de verbindingen van daaruit naar heel deze wereld. Heer, help ons om het te zien. Help ons om in het licht van die dingen te leven. We bidden voor Israël. Heer, bescherm dat volk tegen de vijanden van buiten. Maar bescherm het ook tegen zichzelf. Als we zien hoe die grote verwarring vandaag misschien zelfs nog wel tot gewapende conflicten zou kunnen leiden, moeten we er niet aan denken. Heer, we vertrouwen dat volk aan uw liefde en zorg toe. Heer, we bidden ook voor de christenheid. Geef dat er vele ware volgelingen van Yeshua gevonden mogen worden en dat vele ogen geopend mogen worden voor de nabije toekomst. En vele harten gericht mogen worden. Zodat we niet als op de komst van de Messias, zodat we niet zijn als de dwaze maagden, maar ook de wijze maagden. Ze waren alle 10 in slaap gevallen. Totdat de stem kwam, zie de bruidegom, ga uit hem tegemoet. Zo willen we ons u tegemoet gaan. Wij zijn niet de bruid, maar we zijn wel de bruiloftsgasten. En we mogen bij het grote feest zijn. Geef ons uw genade. Om uit te zien naar dat grote feest. En te leven in het licht daarvan. Als getuigen van u. Als getuigen van de Tenach, van de Torah. Als getuigen van Yeshua. Als getuigen van een toekomst die voor de deur staat. Ik bid u voor deze gemeenschap. Meneer Avraham. En voor degene die er leiding aan geven. Ik bid u voor al degenen die een dienst hier mogen uitoefenen. Heer, bewaar ook deze gemeenschap in uw hoede en zorg. We vertrouwen onszelf en elkaar aan uw liefde en genade toe. En we doen dat alles in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach. Amen. Amen.